Voor de klas.
Voor de klas.
Is een serie van de VGS en de RMU waarin Ineke van Asselt
en Diederik Kloosterman in gesprek gaan over thema's in het onderwijs.
Om te inspireren,
te motiveren,
te spiegelen
en soms ook te schuren.
Om iets mee te geven voor de praktijk van elke dag.
Daarvoor hebben we deskundigen uitgenodigd die met je meedenken, hun visies laten horen en jou aan het denken willen zetten over identiteitsgebonden onderwerpen die je raken in je werk.
In deze afleveringen denken we na over wat doet media met ons brein en hoe gaan we hiermee om op school. Aan tafel zitten Sjaak Jacobsen en Barbara Bakker. Willen jullie je even introduceren zelf? Sjaak?
Ja, Sjaak Jacobsen. Ik ben adviseur vorming en media bij Driester Educatief. En daarnaast ben ik schoolleider in het speciaal onderwijs. En vader van kinderen die ook media gebruiken.
Dankjewel. En jij, Barbara?
Ik werk bij Jona. En ik sta regelmatig voor de klas om jongeren bewust te maken welke invloed het heeft om altijd maar verbonden te zijn met je telefoontje. Mm-hmm. Ik ben zelf ook moeder, ik heb 3 kinderen en die gebruiken ook wat media.
Oké, okay. Je zegt heel nadrukkelijk wat media. Is dat op school merkbaar wat leerlingen gebruiken aan media als jij daar staat en je voorlichting geeft?
Of ik het precies kan merken, vind ik een beetje ingewikkeld. Wat je natuurlijk wel ziet, dat is hoe goed jongeren op de hoogte zijn. Dus op het moment dat ik een slide laat zien met influencers en Calvijn staat erop en Nicky en Enzo Knol en ze gaan dat vanuit hunzelf zeggen, dan zijn ze aardig op de hoogte. Dan is er een stukje herkenbaarheid. Maar of dat nou komt omdat ze dat zelf thuis zien of dat ze een mobieltje hebben of dat dat komt door vriendjes, dat vind ik lastig om daar antwoord op te geven.
En hoe zie jij dat, Sjaak? Herken jij dat ook?
Ja, dat herken ik. Ook bij ouder-kindavonden die we doen, merken wij dat eigenlijk kinderen van bijna alle onderwerpen dingen afweten. Want wat ze leven eigenlijk in een open samenleving. Ik zie onze kinderen niet zozeer opgroeien in een reformatorische bubbel, maar in een open wereld. En of ze krijgen de dingen zelf mee via de media, of ze horen het via vriendjes. Mm-hmm. En wat daarin populair is, is in de vriendengroep ook populair. Dus kinderen weten van Brawl Stars en andere dingen, terwijl ze dat thuis niet spelen soms.
Nee, en zijn er dan ook voordelen aan dat ze er zoveel van weten? Of zitten er vooral nadelen aan dit hele verhaal?
Ja, als we gewoon kijken van hoe ze beïnvloed worden, zie ik veel nadelen. Ze leven dus in een open cultuur, waarin ze allerlei dingen seculier ook meekrijgen, die in zijn. En alle mechanismen achter games en achter social media zijn ze ook gevoelig voor. En dat gaat hun ook vormen. Wil overigens niet zeggen dat je per definitie negatief hoeft te zijn over media.
Nee, en dat het zo herkenbaar is voor jongeren heeft natuurlijk ook wel een mooie kant. Want het is altijd een aanknopingspunt om een gesprek te beginnen. En dat kan ook weer vormend zijn. Dat zou op het moment dat ze het niet weten, zou dat helemaal wegvallen. En heb je misschien als ouder ook minder in de gaten als ze er wel een keertje mee te maken krijgen. Bij mijn kinderen bekijk ik het zo dat niet de vraag is of ze ermee in aanraking komen, maar meer wanneer. En dan gaat het over allerlei gebieden natuurlijk. Als het bijvoorbeeld gaat over heel zwaar onderwerp met porno kijken. De meeste reformatorische jongeren die komen daar gewoon mee in aanraking. Dus mijn zorg zit hem niet erin van, oh, gaan Ralph en Floris hier mee te maken krijgen? Nee, ze gaan er mee te maken krijgen. Maar wanneer? En heb ik dan de voegsprieten ontwikkeld om dat in de gaten te hebben en met hun ook het gesprek hierover aan te gaan.
Ja, als ik dit zo hoor, dan kan ik me ook wel voorstellen dat het eigenlijk nog wel breder is dan alleen het mediagebruik. Het gaat over heel de belevingswereld van kinderen. En dan is media daar een onderdeel in. Klopt dat? Of gaat het juist andersom? Het is de mediawereld en die maakt dat hun belevingswereld zo is.
Ik denk dat de media er wel een heel belangrijke rol in hebben. Maar het is niet alleen de media die kinderen gebruiken, maar wij leven ook steeds meer in een open cultuur. En de thema's die in de gezinnen besproken worden, zijn ook steeds breder. Maar ik denk dat mediagebruik daarin wel een belangrijke rol heeft. En dat zie je ook met kinderen die gewoon opgroeien. Even, mijn zoontje, dat is een paar jaar geleden, was hij denk ik 6. Dan rijd je langs een groot billboard en er staat op, wij kennen het geheim van Google. Hoor ik achter in de auto ineens, ja, ik ook. 3/4 is onzin. En dat is ook heel grappig. Blijkbaar is je dus al bezig met googlen, maar ook dat er heel veel onzin te vinden is.
Ja, want heeft dat eigenlijk gevolgen voor je brein, al die media-invloeden? het ermee bezig zijn, de tijd die je erin investeert?
Ja, nou ja, je brein is, is gevoelig voor alle prikkels. En social media en games worden ontwikkeld op basis van een soort aandachtseconomie. Dus het wordt ontwikkeld zodat we er veel aandacht aan geven. Dat we de media, de reclames goed oppikken. Dat we de boodschap van de reclames impliciet meekijken. Dat we zo lang mogelijk blijven hangen. Mm-hmm. Dus dat is afgestemd op je brein. Dus ja, dat heeft impact op je brein. En je merkt het ook dat je, nou ja, ik ook en kinderen ook, dat je steeds moeilijker kunt concentreren. En ook in de lessen dat je steeds meer impact moet hebben en flitsende dingen moet doen.
Merk jij dat in de praktijk van de voorlichting ook, Barbara?
Ja, ik zie dat inderdaad in de groepen ook wel gebeuren. Het spanningsveld wat ze hebben om naar je te luisteren is niet zo heel erg groot. Maar wat we gebruiken bij Joon, dat zijn natuurlijk ook wel filmpjes om een stukje herkenning op te roepen. Dus we laten bijvoorbeeld een introotje zien van Fortnite. Dat is een game wat veel gespeeld wordt. En dan zie je ook alweer enthousiasme ontstaan. Want dan gaat het natuurlijk over de leefwereld van de jongeren. En daar willen ze me al te graag wat over vertellen. Dus er is dan wel zin om te luisteren naar dit onderwerp. Maar wat je bij de groepen natuurlijk ook voorbij ziet komen, dat is een stukje. Het klinkt wat zwaar misschien, maar ze hebben het wel eens over uitholling van de kerk van binnenuit. En ik kon dat vroeger nooit goed een plaatsje geven. Maar nu je veel op scholen komt, ga ik steeds denk ik meer begrijpen wat dat nou eigenlijk betekent. De jongeren die worden zo ondergedompeld in een hele seculiere online omgeving, dat dat hun denken beslist beïnvloedt. Ik laat tijdens een workshop ook wat influencers voorbij komen. Enzo Knol, Calvijn. En dan hebben we het even over het lied De Missie. Vaak herkennen jongeren dat helemaal niet, terwijl ze het wel horen. Nou, als je de tekst leest, is het echt om te schrikken. Maar dan laat ik ook een Nikki Tutorials zien. Dat is een transgender. En dan probeer ik uit te leggen hoe hun ons denken proberen te beïnvloeden. En als wij iets vaak genoeg zien of horen, gaan we vaak opschuiven in wat we er zelf eigenlijk van vinden. Mm-hmm. Ik stond een keer voor een groep en toen had ik het over Nikki. En natuurlijk leid je dat in met de gevoeligheden die het met zich mee kan brengen op het moment dat je die gevoelens hebt. Maar ik trok op een gegeven moment een streep vanuit Bijbels oogpunt. Kan het niet wat zij doet? En toen kreeg ik het verwijt van een aantal meiden uit de groep dat ik dat helemaal niet als voorbeeld mag gebruiken. En dat zij zelf moet weten hoe ze haar leven verder inricht. En toen dacht ik van, hé, dan zitten jullie misschien nu wel echt op zo'n terrein dat je denkt van, oké, ik accepteer het eigenlijk van een ander. Ik vind daar gewoon als christen helemaal niet zoveel meer van. Misschien dat ik het zelf niet zou doen, maar wie ben jij om er wat van te zeggen? Mm-hmm. En dan ben je best wel een aantal stappen al op weg om dat heel normaal te vinden. En ik probeer het zelf ook altijd uit te leggen. Ik ben Nikki, als we het daarover hebben, een tijdje gaan volgen, omdat ik echt wel heel erg schrok over wat zij gedaan had, wat voor ingrepen. Mm-hmm. En door haar zelf op mijn tijdlijn te zetten, merkte ik bij mezelf dat ik minder kritisch werd. Mm-hmm. Dat ik ging opschuiven, dat ik het op een gegeven moment wat normaler begon te vinden. En dat ik op een gegeven moment dacht van, nou ja, weet je, als jij zo gelukkig bent, prima. En ik, hey, bij mij gebeurt exact hetzelfde als wat bij de jongeren gebeurt. Mm-hmm. En dan is het natuurlijk de kunst om de jongeren mee te geven dat op die momenten de alarmbellen moeten gaan rinkelen van, wat betekent dit nou eigenlijk voor mijn denken? En ik probeer dan altijd wel de vraag ook mee te geven van, als je nou vanavond achter je telefoontje zit en je zit weer op sociale media, stel jezelf dan één eerlijke vraag en dat is, brengt mij dit dichter bij God of juist verder bij God vandaan? En dan voel je wat het antwoord kan zijn.
Zou dat kunnen, Sjaak, dat het je dichter bij God brengt? Met andere woorden, en dan trek ik hem nog iets algemener, gaat er ook een positieve werking uit van het mediagebruik onder jongeren?
Nou, als je hem zo stelt, vind ik hem lastig. Kijk, moreel en ethisch zie ik een vervlakking gebeuren. En dat gebeurt niet alleen bij jongeren, maar ook bij ouderen. Kijk, als ik naar mezelf kijk of als ik de vraag gewoon bij iedereen zou stellen, raakt de honger in Afrika je nog als die langskomt? Zeg je, nou, ik heb een tig keer gezien en het doet me niks meer. Dat is moreel-ethisch natuurlijk al iets heel ergs. Dat we ons niet meer laten raken door noodkreten vanuit de wereld. En dat we eigenlijk steeds meer individualistisch worden. Maar dat wil niet zeggen dat er niet positieve effecten zijn. Dus moreel-ethisch vind ik het vervlakkend werken, media. En dat vraagt dus ook meer om karaktervorming en bewuste keuzes. Maar als je gaat kijken naar cognitieve functies of ook gewoon vaardigheden die kinderen nodig hebben voor hun toekomstig beroep, ja, dan zijn er ook veel voordelen. Dus onderzoeken laten zien dat bijvoorbeeld kinderen die gamen veel beter zijn in probleemoplossend vermogen, creatief denken, oog-handcoördinatie. Eigenlijk allemaal nieuwe vaardigheden die ook essentieel zijn. Dus die spelbehoeften zetten ze nu online door. Nou, daar zie je ook voordelen van. En die zien wij als ouderen ook niet altijd.
Nu is het brein van kinderen of jongeren op hun 25 ongeveer volgroeid. Wat doen we in die tussentijd?
Ja, er is trouwens wel over wat af te dingen. Een brein is plastischer dan we denken. Dus het is niet zo dat het volgroeid is en dan klaar. Maar het is wel belangrijk dat we ook vooral jongeren leren om hun executieve functies, ook hun karakter, discipline en eigenlijk op het gebied van waarden, dat ze dat in heel hun leven toepassen. En ik zie daar wel een manco, dat ouders en ook opvoeders gericht zijn op volwassen worden, groter worden, keuzes maken, maar dat eigenlijk niet begeleiden in digitale keuzes. Dat is een soort rand van hun leven. En dat ouders alleen maar de rol pakken van zo weinig mogelijk tijd en dit niet. Maar hoe je online christen bent en welke keuzes je erin maakt, vinden heel veel opvoeders ongelooflijk lastig.
En dat begint natuurlijk al op het moment dat ze heel klein zijn. Hè? Want als ik even puur naar mezelf kijk, toen de kinderen klein waren, vond ik het heel fijn om hun een iPad even te geven om 5 uur. Dan kon ik rustig koken, geen gezeur. En ze waren rustig. Wat leer ik hun op dat moment? Gewoontegedrag, dat het normaal is om filmpjes te kijken. En bij ons ging op een gegeven moment het kwartje vallen van, joh, wat zijn we nou eigenlijk aan het doen? Weg die iPad, we hebben hem letterlijk weggegooid. En we gaan het op een andere manier invullen. Waarom noem ik dit voorbeeld? Als het als ouder jou uitkomt dat ze in de kinderwagen hun mond dicht houden en je geeft hun een telefoontje, dan mag je wel afvragen van hoe ga je dat dan later in je opvoeding ook doen? Want je moet het al op een bewuste manier doen, zodra ze klein zijn.
Jullie brengen het eigenlijk wel terug naar het waardeniveau, om het even zo te duiden. Wat zien jullie daar nou van terug in de scholen? Wordt daar aandacht aan besteed? En hoe ziet dat eruit?
Ja, ik zie dat wel steeds meer terugkomen. Scholen die hebben echt wel het gedachtegoed van Gert Biesta, zijn ze aan het implementeren. Waarbij je zegt, een school is er niet alleen voor goede cijfers, kwalificatie, maar ook voor socialisatie. Er werd ook aandacht aan besteed, maar ook persoonsvorming. En bij persoonsvorming, daar gaat het eigenlijk, zeggen wij vanuit Driestar altijd om 3 vragen. Wie ben ik? Hoe ben ik? En van wie ben ik? Nou, en dat juiste vraag, wie ben ik? Ja, dat karakterontwikkeling en ook leren wie je bent in relatie tot media, in relatie tot anderen, in relatie tot de maatschappij, maar ook hoe je jezelf begrenst, welke principiële keuzes je maakt. Ja, dat mag wat mij betreft nog meer aandacht krijgen in het onderwijs.
Wil ik 1 ding aan toevoegen, want nu gaat het ook, en dat doe ik zelf ook, hè, heel veel over de jongeren. Maar ik denk dat wij al los moeten laten het wij-zij denken. Het is 1 groep die hiermee te maken hebben. Dat zijn wij, dat is de gemeenschap. Op school, in de kerk, familie, in je dorp, dat loopt dwars door alles heen. En wij als christelijke gemeenschap moeten leren om met dit thema op een goede manier om te gaan.
Wat betekent dat voor de voorbeeldfunctie van een leerkracht?
Als het gaat om vorming, waardevorming kun je niet overdragen via woorden. Dus ga met jongeren niet praten over matigheid. Hey, dat werkt niet. Dat kun je laten zien en dat kun je demonstreren. En ook goed gebruik van media kun je demonstreren. Hey, wat zien ze in jouw gedrag? En het grappige is, dan hoeft een opvoeder helemaal geen media te gebruiken. Maar ben jij consequent? Kun jij zelf keuzes maken? Ben je congruent? Dat je doet wat je zegt, dat je kunt uitleggen waar je voor staat. Is dat zichtbaar in je gedrag? En kun je dat in gesprek brengen met kinderen en jongeren, waarbij je hun helpt de conversie te maken in de media? Dat is heel belangrijk.
Barbara, wat zou jij jongeren mee willen geven als het gaat over mediagebruik?
Nou, ik zou de jongeren allereerst willen meegeven dat mediagebruik een gevoelig onderwerp is waar zij mee te maken hebben, maar wij als volwassenen even goed. En ik zou hun willen laten nadenken over hoe besteed ik nou eigenlijk mijn tijd in het licht van de eeuwigheid.
En sluit je daar dan mee ook jouw voorlichting voor die tieners altijd af?
Ja, wat ik tegen de tieners aan het einde zeg, dat is dat ze mijn hele presentatie mogen vergeten. Want ze krijgen altijd veel informatie te zien. Ze worden echt aan het denken gezet, maar dat ze alsjeblieft één zin onthouden. Want als ze naar huis gaan en ze zitten thuis op de bank, ze pakken hun mobieltje er weer bij en ze willen eigenlijk verder gaan met waar ze gebleven waren, dat ze die ene vraag in herinnering krijgen en dat ze zichzelf die eerlijk stellen, brengt wat ik nu aan het doen ben me dichter bij God of juist verder bij God vandaan. En dan gaat het geweten spreken en dan roep ik ze op om daar ook daadwerkelijk naar te handelen. En dat betekent misschien zwemmen tegen de stroom in, maar uiteindelijk geloof ik wel dat daar ook zegen op kan rusten.
En als we nog even de brug maken naar de man, de vrouw voor de klas. Sjaak, welke adviezen zou jij mee willen geven aan hen?
Ja, gewoon gebruik de praktijk zoals die in je klas komt om leerlingen te vormen. En ik denk dat media-aandacht heel belangrijk is, maar ga ook niet alleen maar strijden tegen media. Ga op die echte vormingslaag zitten. Wat hebben deze kinderen nodig om later hun kinderen te opvoeden? Nou, ik vind een waardeonderwijs heel belangrijk, maar ook dat collega's, leerkrachten ook gewoon weten waar ze het over hebben en de aansluiting kunnen maken van wat is echt belangrijk in je leven en hoe ga je op een Bijbelse manier je leven inrichten, gebruikmakend van media.
Met deze woorden gaan we ook dit gesprek afronden. We kunnen er nog veel langer over doorspreken. Er zijn zoveel kanten van over te zeggen, zoveel dingen over te zeggen, kanten van te belichten. Hartelijk dank voor jullie bijdrage erin, Sjaak en Barbara. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de serie Voor de Klas. Deze serie is gemaakt door de VGS en de RMU in samenwerking met de Reformatorische Omroep. Voor meer informatie kun je terecht op vgs.nl en rmu.nu.